Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen.
Dit is de ochtend bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het genoegen mevrouw Maartje van der Laak aan de lijn te hebben. Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, mevrouw van der Laak.
Ja, goedemorgen.
Ja, kunt u zichzelf even kort voorstellen aan onze luisteraars, alvorens we het zullen hebben over ons onderwerp vandaag?
Ja, ik ben historica en auteur van historische romans en kinderboeken. En mijn laatste boek gaat over de grondwet.
Ja, inderdaad, de grondwet. We hebben recent een hele bijzondere verjaardag gevierd, een 190ste verjaardag. Maar die is een beetje in stilte voorbij gegaan. En we hebben dus de 190ste verjaardag van onze grondwet gevierd. Een zeer belangrijk document. Kunt u ons iets meer vertellen over die grondwet?
Ja, en dus op 7 februari 1831, dus ja, onlangs 190 jaar, het is nogal stil gepasseerd, is die grondwet in voegen getreden. Nu, die grondwet is eigenlijk het document waarmee onze voorouders het land in 1831 hebben gesticht.
Mm-hmm.
Dus het is eigenlijk de geboorteakte van België, zo zou je het kunnen noemen. En via de grondwet hebben de burgers zich toen verenigd in een nieuw land, een eigen staat. Dus in feite komt het erop neer dat de grondwet allerlei organen opricht die nodig zijn voor het bestuur van het land.
Mm-hmm.
En de belangrijkste zijn het parlement, de regering en de rechtbanken. En het zijn dan die instellingen of ja, de mensen die er deel van uitmaken, die namens alle andere inwoners het land besturen. He, dus de grondwet geeft heel wat bevoegdheden aan de regeerders van het land. Maar, en dat is misschien nog wel belangrijker, die grondwet die stelt ook grenzen aan de macht van die mensen. He, dus die kunnen niet zomaar doen wat ze willen. De grondwet legt hun macht op twee manieren eigenlijk aan banden. Door de scheiding van de machten, maar ook door het beschermen van onze grondrechten. Zoals bijvoorbeeld de privacy, de vrije meningsuiting en ook de godsdienstvrijheid.
Ja, waarom is het eigenlijk belangrijk dat dat op papier staat, dat er een document is, zeg maar, een tastbaar document die wet duidelijk maakt?
Ja, omdat dit het document is waarmee, hè, dus de stichtingsakte van het land, waarmee dit allemaal is vastgelegd. He, dus, maar ik moet misschien eventjes teruggaan nog in de tijd. Hè, dus in de periode 1815-1830, dan wordt ons land, nadat Napoleon verslagen wordt, worden wij, de Belgische en de Nederlandse provincies, verenigd in één staat onder Willem de Eerste.
Mm-hmm.
En het is omdat er daar, ja, zijn economisch beleid was wel voordelig voor sommige leden, van, met name voor de Belgische burgerij, maar er ontstaat toch protest. Hè. En met name de elementen uit dat protest die gaan later in die Belgische grondwet komen. Dus bijvoorbeeld de katholieken die protesteerden tegen de inmenging van Willem I in kerkelijke aangelegenheden. De liberalen hadden het dan weer moeilijk met het gebrek aan vrijheden, vrijheid van verenigen, van pers enzovoort. En die twee, eigenlijk toen mekaars aardvijanden, die vinden mekaar in een gemeenschappelijke vijand. En dat noemt men het unionisme of het monsterverbond. Vanaf ongeveer 1828 verenigen zij zich samen in een gemeenschappelijk eisenprogramma. En belangrijk is daarbij dat de katholieken voor de eerste keer gaan beseffen wat het voordeel is van die liberale vrijheden. Want door Willem de Eerste hadden ze eigenlijk zelf ondervonden wat het was om beknot te worden in hun rechten. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld die godsdienstvrijheid een van die kardinale vrijheden gaat worden. Naast vrijheid van verenigen, van pers, van onderwijs. En die worden dan allemaal gehonoreerd in de grondwet die dus op 7 februari exact 190 jaar oud was.
Ja, en dat grondrecht van de godsdienstvrijheid, wat houdt dat eigenlijk concreet in?
dat er vrijheid is van eredienst bijvoorbeeld. Mm-hmm. Om u een voorbeeld te geven recent, naar aanleiding van de hele COVID-19-pandemie en dat er toch wel een spanningsveld is waarbij bepaalde grondrechten onder druk staan. Het recent arrest van de Raad van State heeft dan bepaald dat wat de regering als onderdeel van de coronamaatregelen had bepaald, dat er niet meer dan 5 personen mogen deelnemen aan de eredienst. Wel, voor bepaalde godsdienst, onder andere de Joodse eredienst, kon dat niet, hè, moeten er 10 zijn. Mm-hmm. En dan de Raad van State geoordeeld dat er daardoor een disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst was. En dat de overheid eigenlijk ook niets heeft voorzien in de mogelijkheid om bij wijze van uitzondering, onder bepaalde voorwaarden enzovoort, en misschien toch in een voldoende grote ruimte, op aanvraag misschien van tevoren, en om dat dan op die manier toch te laten doorgaan. Dus er is eigenlijk geen alternatief geboden. En daardoor heeft dan de Raad van State geoordeeld van kijk, de erkenning, dat staat letterlijk in het arrest, de erkenning van de vrijheid van eredienst behoorde in 1830 tot de voornaamste eisen van de Belgische opstandelingen. Ja. En het waarborgen van een ontastbare vrijheid van eredienst werd bij de bespreking van de grondwet van 1831 in het Nationaal Congres noodzakelijk geacht voor de levenskansen van de nieuwe staat. En zo zie je hoe dat ook vandaag nog, wat dat er dan beslist is, nog van belang is.
Ja, want er gaan toch af en toe ook stemmen op, zeg maar, in het maatschappelijk debat. Ja, dat is een wet van zoveel jaren geleden. Moeten we daar eigenlijk nog aan vasthouden?
Ja, dat is een heel valabele discussie, uiteraard. Hè? Mm-hmm. Nu, voor alle duidelijkheid, ik wil wel zeggen, het is ook een valse tegenstelling om te zeggen, het is niet omdat je voor de grondrechten opkomt, dat je gezondheid niet belangrijk vindt. Hè? Want veel van de coronamaatregelen zijn natuurlijk wel voor het algemeen belang. Dus dat wil ik wel gezegd hebben. Maar wij bijvoorbeeld in ons boek, 2031, het einde van België, dan leggen wij die vraag voor. Hè? Dus wij gaan naar de filosofie van Thomas Jefferson, een van de Amerikaanse founding fathers, die stelt van dat een grondwet, hè, dat dat misschien niet voor altijd is. Hè. Het is aan de levenden en niet aan de doden. Hè. Mm-hmm. Dat is een discussie waard. Anderzijds kunnen we wel stellen dat bepaalde rechten en vrijheden hierin zo fundamenteel zijn, dat die vandaag nog altijd actueel zijn en dat we eigenlijk van geluk mogen spreken dat we die nog hebben.
Daar hoor ik misschien toch ook wel een beetje een pleidooi in, want u vermeldde net dat boek dat u geschreven heeft. En dat is ook een historische roman. Het is niet dat het gaat over een soort van academisch werk, het is een nee, verhaal, maar ja, waarbij dat u vooral ook probeert om de principes en het belang van de grondwet naar voren te brengen.
Dat is inderdaad de opzet.
En u heeft dat samen met professor Sotio geschreven, die hoogleraar is in en grondwet specialist aan de KU Leuven, als ik me niet vergis. Dat spanningsveld waarover dat u het heeft. Ja, die grondwet die legt eigenlijk de overheid een stukje aan banden, stelt begrenzing aan de macht. Deze situatie rond COVID-19 te buiten gelaten, is het dan eigen aan een grondwet dat spanning veroorzaakt met diegenen die zeg maar de macht hebben?
Ja, ik denk dat dat ook net de reden is waarom er een grondwet is. Hè? Om ervoor te zorgen dat we niet in een dictatuur of zo gaan leven. Hè? Dus dat is nu net het belang van die grondwet. En ik denk ook, ja, in tijden van crisis, en of dat nu terreurdreiging is of een pandemie zoals nu met die coronacrisis, ja, dan staan die grondwettelijke vrijheden wel erg onder druk. Hè? Om nog een ander voorbeeld te geven, hè, bedreigingen van de privacy door nieuwe technologieën zoals drones en warmtecamera's, hè, waardoor ook traditioneel de onschendbaarheid van de woning, zoals die in de grondwet staat, ook ja, bedreigd wordt in feite. Ja, dus dat blijft eigenlijk heel actueel.
En dus moeten we ook waakzaam blijven daarvoor, hè, denken. En absoluut, zeker ook het debat durven voeren. Nu, heeft u het idee dat een overheid, en laten we heel algemeen spreken, niet specifiek toegespitst op deze situatie, dat een overheid openstaat voor debat en kritiek die eventueel komt wanneer dat ze gewezen wordt op dat spanningsveld, zeg maar?
Ja, wel, ja, er komt natuurlijk veel kritiek, hè. Met name door het uitblijven van een coronawet bijvoorbeeld. Hè, dat kan in het parlement wel opgelost worden door daar over te debatteren en te zien dat er een wettelijke basis komt voor al die maatregelen, zodanig dat die ook grondwettelijk gewaarborgd zijn.
We kunnen enkel maar de hoop delen dat dat debat kan aangezwengeld worden en dat er de nodige... Ja. Uiteraard beseffen we ook dat onze politieke verantwoordelijken voor zeer hete vuren staan en samen Absoluut. Met alle anderen proberen zoeken naar oplossingen. Dat is uiteraard heel duidelijk.
Ja, dat is waar.
Naar aanleiding van dat onderzoekswerk dat u heeft gedaan, samen met professor Sotio, om dat boek te schrijven, 2031, Einde van België, vraagteken, bent u eigenlijk op het spoor gekomen van het originele document van de grondwet?
Ja, dat klopt. Ja, het is eigenlijk hallucinant in wat voor een staat en toestand wij die origineel handgeschreven grondwet hebben gevonden. Het was eigenlijk in functie van het verhaal dat we het nodig vonden dat het hoofdpersonage de handgeschreven tekst kon bekijken. En dat mijn collega, dus professor grondwettelijk recht, tot schande moest toegeven dat hij zelf niet wist waar het lag. En zijn collega's wisten het ook niet. En dan dachten we van, maar dat kan toch niet? Hè? Als je naar het buitenland gaat, dan ligt ja, in een museum of op zijn minst in een archief. Of als je kijkt naar de National Archives in Washington bijvoorbeeld, in een sacrale sfeer. Dan is het heel frappant om te zien waar het... We hebben het dan uiteindelijk gevonden in een brandkast, in de vestiairekast van de Griffie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. En daar, ja, die mevrouw die heeft letterlijk een paar jassen en een brooddoos aan de kant moeten schuiven om daaraan te kunnen. En ja, dan denk ik toch van, dat is toch wel heel triestig. En eigenlijk, dus daar... Daar pleiten we voor, hè? Dus dat die oorspronkelijke handgeschreven grondwet eigenlijk ja, terug onder de aandacht komt. En ik denk, we staan nu 10 jaar af van de 200ste verjaardag van het land. Het zou misschien een mooi moment zijn om ja, tegen dan het oorspronkelijke grondwetsdocument, maar bij voorkeur ook bijvoorbeeld met de historische voorlopers ervan, permanent onder de aandacht te brengen.
Als ik mij ook niet vergis, dan is eigenlijk die grondwet is een van de oudste grondwetten die nog steeds in voegen is.
Absoluut, ja. Dus samen met de Amerikaanse en de Noorse is dit oudste nog in voegen zijnde grondwet ter wereld. Dus ook dat maakt het uniek. Bovendien waren wij in 1830 een van de meest progressieve grondwetten ter wereld. Het was, de rest van Europa is eigenlijk maar gevolgd in 1848. Dus ja, het vrijheidsdenken, zeg maar, zoals het ten tijde van de Franse Revolutie ontstaan was, ja, daar is het nadien, is dat in het Europa van het begin van de 19e eeuw zijn, is dat wat teruggedrongen geweest, maar door het streven van, en het gezamenlijk streven van liberalen en katholieken, is dat wel ja, in een uniek document in die Belgische grondwet van 1831 gekomen. En ook nadien heeft die grondwet model gestaan voor veel andere grondwetten uit 1848 van onze buurlanden. Dus ja, we mogen daar echt om verschillende redenen wel trotser op zijn.
Ik hoor zeker uw oproep en we delen ze ook graag in de hoop dat we inderdaad naar die 200ste verjaardag toegaande misschien wel de bereidheid vinden om het document op zijn minst en ook de geschiedenis die het omringt om dat een beetje een prominentere plaats te geven. Mevrouw van der Laak, ik dank u van ganser harte voor de tijd u hier genomen heeft om enkele vragen te beantwoorden. En dan hopen we samen met u dat we misschien wel in de komende jaren een beweging op gang kunnen zien komen die onze grondwet in een aangenamer daglicht mag stellen.
Ja, dat hoop ik samen met u. Dank u wel.
Dank u wel hoor. Fijne dag nog.
Ja, u ook.
Vormen, als geen tegenslag mij raakt. Hoe leer ik volharden als alles voor de wind gaat? En hoe leer ik tevredenheid als ik zomaar alles krijg? Hoe kan ik overwinnen als ik niets ken van de strijd? In alle moeilijkheden wilt u iets bereiken. wil dat ik meer ga lijken op Jezus uw Zoon. Het is genade dat u meer aan mij wilt geven dan een makkelijk leven. Want door beproeving groei ik dichter naar u toe. Fout zou gaan. Hoe nederig te leven als ik altijd bovenaan zou staan. Hoe zou ik naar u vragen als het zonder u wel gaat? Hoe kan ik u verhogen als ik nooit ben klein gemaakt? In alle moeilijkheden wilt u iets bereiken. U wil dat ik meer ga lijken op Jezus uw Zoon. Het is genade dat u meer aan mij wilt geven dan een makkelijk leven. Door beproeving groei ik dichter naar u toe. Ja, u heeft een hoge doel met dingen. Meer dan scholen kunnen bieden, meer dan boeken kunnen geven, leert u mij in de leerschool van het leven. Beproeving groei ik dichter naar u toe. Ja, door beproeving groei ik dichter naar u toe.